Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 47 en daarvan de verzen 1 en 3. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. Zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. En vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. En wat er verder volgt in het eerste en het derde vers van Psalm 47. beleiden wij nu met de kerk van alle eeuwen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Beleiden wij ons geloof nu al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn. Laat ons bidden. Almachtig en eeuwig God, ja Here, gij die daar hoog woont en troont, terwijl wij hier op deze uw gedenkdag van hemelvaart staan en neerzitten rondom het heilsfeit van hemelvaart. Het is naar uw voorzienigheid, het is naar uw gemaakt bestel, Here, dat wij vanmorgen hier op deze wijze bij elkaar mogen zijn. En wij smeken het van u, Here, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij, zondige mensen, ook in het gebed tot u naderen. Want ziende op onszelf, Here, och wie zijn wij dat durven. Maar laten nu dan bij de Vader in de hemel die voorspraak zijn van Christus, uw lieve Zoon, en dat Hij ook voor ons bidt. En dat nu zijn geest ook met onze geest mag getuigen in dit morgenuur. Here, wilt gij in alles naar uw voorzienigheid voorzien. Geef dat het goed is dat wij hier samen in uw huis zijn. En dat wij het goede met elkaar zullen smaken vanuit uw woord. Here, open daartoe dan zelf uw woord. En open onze harten voor uw woord. Want Here, van nature, dan is dat alles voor ons toegesloten. Ja, zelfs ons verstand is dan verduisterd en verstaan we niet de dingen die van u zijn. Maar wilt gij nu vanmorgen op deze dag, zomaar door de week, op deze dag, nu eens doorbreken in onze zielen. En neem dan al het onze maar weg, Heere. Dat geeft ook niet. Want al het onze is toch enkel maar zonde en ongerechtigheid. En leer ons nu eens schuilen achter het volbrachte werk van Christus. Maar Heere, wij krijgen toch alleen dan zicht op Hem. Als wij ook eerst in ons leven wat ervaren van uw recht. Dat er nou verzoening moet geschieden tussen u en tussen ons, wil het eeuwig wel zijn. Heere, wil zo vanmorgen vanuit de wet en vanuit het evangelie tot ons komen. Maar dan op zulke wijze, als Luther dat reeds in het verleden zei, waar hij sprak, dat de wet buiten Christus hem niets is, maar dat de wet in Christus hem alles is. Heere, leer het ons verstaan en gedenk ons zo in dit morgenuur. Heer, in bijzonder, in dit gebed willen wij ook voor u neerleggen, broeder Kramer, die zo ernstig, ja zeer ernstig ziek is. Wilt u hem gedenken naar ziel en lichaam beide, Heere? En wilt gij nog doorwerken met uw Heilige Geest, opdat hij misschien in dit korte leven wat hij nog heeft, toch nog een levende getuige van u mag worden? Heere, dan hebben we net daar iets van vernomen, dat wel de belijdenis in ons hart er kan zijn, dat het rechtvaardig is dat wij onder uw toorn moeten bezwijken. En dat is een groot goed, Heere, als we dat werkelijk vanuit de beleving mogen zeggen. Maar geef dan ook zicht op Hem, waar uw toorn ten volle is op uitgestort. Heere, wil doorbreken met uw geest. Ook al bevindt broeder Kramer zich op het ogenblik op een afstand van ons, en wellicht is hij niet meer voor ons te bereiken. Maar gij kunt toch alles. Heere, wij bidden het van u. Werk gij door vanuit uw ontfermende liefde. Niet omdat wij dat verdienen, en dat zou broeder Kramer moeten beleiden. Maar doe het nou tot vermeerdering van uw eer, van uw naam. Heere, wees ons nabij en wil ons horen op grond van het volbrachte werk van Christus, uw Zoon. Amen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Jesaja 52. En daarvan de versen 1 tot en met 15. Jesaja 52 in haar geheel. En we lezen daar Gods woord aldus. Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke kleren aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neer, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. Want, zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht. Gij zult ook zonder geld gelost worden. Want, zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling aldaar te verkeren. En Asser heeft hetzelfde om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere, terwijl mijn volk om niet is weggenomen, en degene die over hetzelfde heersen het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn genaam gedurig de ganse dag gelasterd wordt, daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in dien dag kennen dat ik het zelf ben die spreekt, zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, degene die goede boodschap brengt van het goede, het heil doet horen, degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien als de Heere Sion weder brengen zal. Maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Want gij lieden zult niet meer met haast uitgaan, nog met ter vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw lieder aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van een ander mensenkind. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Gemeente, vanmorgen willen wij op deze Hemelvaartsdag met elkaar nadenken over de noodzaak van de verhoging van Christus. En ik denk dat het Oude Testament ons daarin reeds voldoende zicht geeft. En daarom hebben wij vanmorgen gekozen uit Jesaja 52 vers 13... om met elkaar van daaruit te bekijken wat die noodzaak was. We lezen onze tekst daar als volgt. Jesaja 52 vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven. Ja, zeer hoog worden. En we letten daarbij op wie die knecht is, waarom het juist die knecht is, en tenslotte in een derde gedachte vragen we ons af wat deze tekst ons in onze situatie te zeggen heeft. Dus wie is die knecht, waarom juist die knecht, en wat heeft het ons te zeggen? Maar voordat we dat met elkaar gaan overdenken, zingen we eerst uit Psalm 105... daarvan de versen 1 en 2. Looft, looft, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zing de hoogste vreugdepsalmen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 105. Ondertussen wordt u het ene offer gevraagd, en bij de uitgang is er nog een extra collecte voor de kerkvoogdij. Beide hartelijk in uw weldadigheid aanbevolen. De Heere zegene uw gaven en hij zegene ook u. Psalm 105 vers 1 en 2.
Thank you.
De noodzaak van Christus' verhoging verklaart vanuit Jesaja 52 vers 13. Wie is die knecht? Gemeente, ik ontkom er niet aan vanmorgen met u rondom vers 13 toch een wat brede context te plaatsen. Willen wij vers 13 in haar diepte enigszins verstaan, dan zullen we dat moeten doen. En dan begin ik reeds in het begin van Jesaja. Jesaja 1, waar Jesaja het zegt: een os kent zijn bezitter en een ezel kent de krib des Heren, maar mijn volk verstaat niet. Die gedachte, mijn volk verstaat niet, speelt eigenlijk heel de tijd een rol in het boek Jesaja. Ik wil met u samen in het kort de geschiedenis van Israël even doorlopen. Mijn volk verstaat niet. Dat is het volk Israël. Uit Egypte uitgeleid door de wonderen van de Heere, komen ze in de woestijn terecht. En ze zijn er nog maar net, en de jongens onder ons weten het, ze zijn nog maar net uitgeleid of ze mopperen op Mozes en in Mozes op de Heere. Had ons toch bij die vleespotten van Egypte gelaten. En wat doet de Heere? Hij geeft voedsel uit de hemel. En zo voorziet de Heere in alles. Maar we weten het, hoe het met het volk Israël gegaan is. Keer op keer mopperden ze. Ja, totdat de Heere het volk in liefde zo hard moest slaan, dat hij zei: en nou komt niemand van diegenen die nou uit Egypte kwamen, komt er nou niemand in Kanaan, want ik ben jullie zat. Alleen Jozua en Caleb, die mogen het beloofde land ingaan, en de rest zal onderweg sterven. Maar als ze daar dan zijn, in dat beloofde land, gaat het dan beter? Als daar dat jonge geslacht opgroeit onder Jozua en de richters die erop volgen, gaat het dan beter? Nee toch? Steeds weer opnieuw zondigt daar dat volk voor de Heere. En wat doet de Heere dan? Wel, dan roept hij de vijand op die over hen zal heersen. Ja, en dan komt het volk tot inkeer. Dat kennen wij in ons leven denk ik ook wel. Als de Heer ons in ons leven komt straffen, en we merken die straf, als we het nog opmerken, we merken die straf, dan willen we wel tot inkeer komen en zeggen: Heere, vergeef het ons, ik zal altijd naar u luisteren. Dat deed het volk Israël ook. En dan kwam er weer zo'n nieuwe richter op om hen te verlossen uit de hand van de vijand. Maar was dat weer gebeurd en waren daar de zegeningen van de Heere weer? Och, we weten het. Lees het maar na in het boek Richteren. Steeds weer opnieuw verviel het volk in de zonde. En na de Richteren, wat kregen we toen? Toen kregen we de koningen, inderdaad. Dan ga ik niet al die koningen met u langs. Maar ik kom nu terecht in de tijd van Jesaja. Om uiteindelijk bij onze tekst uit te komen. In de tijd van Jesaja leefde onder andere koning Agas. Dat was een boze koning. Wat deed hij dan? Wel, de Baaldienst, die vierde hoogtij. Israël die ging denken dat nou die god Baal de regen op de aarde gaf en de vruchtbaarheid uit die aarde gaf. Dwaze gedachte immers, want wie is nou God? Wie heeft nou de regen en de vruchtbaarheid geschapen? Dat is God zelf toch? Wel, koning Agas die geloofde dat niet meer. En zijn volk voor een groot deel ook niet. En wat deed deze boze koning? Hij voerde de tempelschatten, die voerde hij uit de tempel en die gaf hij zomaar weg aan een koning van Assyrië. Welk een dwaas koning. En zoals ik zei, in deze tijd nu leefde Jesaja. En dan laat de Heere hem zo'n gezicht te zien. Weer ziet Jesaja dat het volk in zonde is vervallen. En dan ziet hij in dat gezicht dat de Heere weer zijn volk zal komen te straffen. Hoe dan? Dat kunt u zelf thuis nog eens lezen in Jesaja. Het volk zal in ballingschap gaan. In ballingschap omdat het de Heere helemaal vergeten is. De Heere zal hun nou zwaar kasteden. En hij ziet ze daar gaan. De ballingschap in naar Babel. Maar gelukkig. Jesaja mag verder profiteren. Hij ziet dat het volk daar in Babel weer tot inkeer komt. En dan ziet hij daar in een volgend visioen ziet hij hoe de Heere dat volk, dat overblijfsel, weer uit Babel zal verlossen. Hoe doet de Heere dat? U kunt het zelf uitvoerig lezen in onder andere Esra 1. Maar ook Jesaja zelf spreekt ervan. De Heere laat dan een buitenlands vorst, koning Kores uit Perzië komen, om als instrument in Gods hand het volk de vrijheid te schenken. Een buitenlands vorst, koning Kores. Hoe doet hij dat? Wel, hij geeft tempelschatten weer mee aan het volk van Israël. En het volk van koning Kores zelf moet nog een heleboel andere goederen aan het volk der Joden meegeven. En zo mogen ze weer terug naar hun eigen vader, naar hun eigen vaderland. Zonder dat ze iets behoefden te betalen. Dat kon ook niet, hè, jongens en meisjes. Als nou een volk zo lang weggevoerd is, de slavernij in, dan kan je niet zeggen van, en nou mag je terug, maar dan moet je nog zoveel geld betalen. Dat kan niet, ze hadden niks meer. Nou, koning Kores laat hun gaan, zonder dat ze wat behoeven te betalen. In Jesaja 44 wordt Kores op een heel opmerkelijke manier genoemd. Daar staat, Kores, mijn herder, hij zal al mijn welgevallen doen. En in Jesaja 45, Kores, de gezalfde des Heren, ik heb hem geroepen, hij zal Gods welbehagen doen. Dat is wat. Dat is wat. Mijn herder, ook wordt hij mijn knecht wel genoemd. En nou komen we bij ons tekstvers. Want daar moeten we tenslotte naartoe. Ziet mijn knecht, hij zal verstandig handelen. De eerste vraag vanmorgen was, wie is nou die knecht? Velen zijn van mening dat het hier om koning Kores gaat. Hij zal verstandig handelen. En in Utrecht, de universiteit, daar staan hele rijen met boeken, commentaren, die dit ook zeggen. Zie mijn knecht, daarmee wordt bedoeld Kores. Ik kan daar zelf niet in meegaan, gemeente. Want Jesaja 52 vanaf vers 13 is onlosmakelijk verbonden aan Jesaja 53. En in Jesaja 53 staat het ene ander wat die knecht doet. En daar staat in vers 11... hij zal velen rechtvaardig maken. En we weten wat daarmee bedoeld wordt. Door de zondeval is de mens gevallen en staat hij niet meer recht op voor God. Nou zal die knecht zorgen dat weer velen in een rechte verhouding tot God komen te staan. Nou, onze catechismus zegt het en we weten het. Kan een mens, al is het zelfs een koning Kores, kan een mens iemand voor God rechtvaardig maken? Nee toch? Dat kan toch alleen de Godmens, dat kan toch alleen Christus, die knecht die verstandig handelt. Maar waarom dan hier in Jesaja 52 vers 13 wordt hier nou die omslag gemaakt van de verlossing door koning Kores in de verlossing van Christus? Het volk was toch verlost in het visioen van Jesaja door koning Kores. Waarom dan het zicht hier op Christus? Ik denk dat hij dat doet omdat hij terugblikt in de geschiedenis. Zo begon Jesaja ook. Mijn volk heeft geen kennis. Het dwaalt steeds af. Het kent de Heere niet. Hij blikt terug in de geschiedenis en ziet dan dat het volk keer op keer op keer van de Heere afdwaalt. Terwijl de Heere niets anders dan goed doet. En dan moest de Heere weer slaan. Maar een poosje later had je weer hetzelfde. Steeds weer opnieuw die zonde van het volk. Heere, zo zal hij zich hebben afgevraagd. Ten diepste houdt uw slaande hand niets uit. Want het gaat weer even goed en het is weer voorbij. Die zonde van mijn volk, maar ook van mij. Die bederven het steeds weer voor een goeddoend God. Heere, is er nou geen enkel middel in uw handen om ons aan u te binden, zodat wij niet weer uit de genade zullen vervallen? Is er dan geen enkel goed middel meer om ons in een rechte verhouding voor u te stellen? En door die gedachte nu krijgt Jesaja zicht op Christus. Want ze komen bij onze tweede gedachte. Waarom wordt hier nu juist die knecht genoemd? Waarom wordt hier nu het zicht gegeven op Christus? Ik denk dat als we ons het afvragen, dat we dan ook de vraag mee moeten nemen: wat doet hij dan? Gemeente Jesaja krijgt hier zicht op de meerdere Kores. Kores, een groot koning, hij verloste het volk uit de ballingschap. Hij gaf ze veel rijkdommen mee. Maar in vergelijking met Christus valt het totaal in het niet. Hoe mooi ook. Denkt u maar mee. Koning Kores gaf hen de vrijheid. Maar kon Kores ook garant staan dat ze nooit meer uit die vrijheid zouden vervallen? Nee toch? En we weten toch hoe 70 jaar na Christus door de Romeinse overheersing het volk verwoest is en uit elkaar gegaan is, verstrooid over de hele aarde. Koning Christus staat wel garant. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. Kores gaf hen vele goederen mee. Aardse goederen die bederven. Jezus geeft ook wat mee. Hij geeft zichzelf en zijn schatten die niet kunnen bederven. Hoe kan Christus dat dan doen? Hoe kan hij dat nou geven? Die vrijheid die niet meer zal vervallen, die schatten die niet meer zullen verderven, hoe? Onze tekst zegt het. Zie mijn knecht, hij zal verstandig handelen. En dan staat er in de grondtekst eigenlijk dit. Hij zal door inzicht voorspoed verwerven. En gemeente, wat had hij, Christus, een zuiver inzicht. Wat heeft die drie enige God en dus ook Christus in de raad des vredes een voorspoedig plan uitgedacht. Een plan dat in de tijd werd volvoerd. Het was naar de wil van de Vader van eeuwigheid om zondaren zalig te maken door het lijden van Christus tot eer van zichzelf. En de zoon? Of in die raad des vredes had de zoon toch naar recht kunnen zeggen: Vader, het is een mooi plan, maar die prijs, die is mij te hoog, ik doe het niet. Maar wat gebeurde er? Ook daar geldt het schriftwoord van: hij deed zijn mond niet open. In de raad des vredes was hij eens willend met de Vader. Het was ook zijn wil. Ik ga heen, Vader, om uw wil te doen, zonder tegenstribbelen. En we weten hoe hij gegaan is. U hebt dat in de afgelopen tijd, hebt u dat onder Gods woord kunnen overdenken. Hij is gegaan en heeft een volkomen verlossing bewerkstelligd en de vrijmaking verworven. Hij is de verlosser, met een hoofdletter. Kores was een verlosser, maar hij is de verlosser. Een ander woord in het Hebreeuws: hij is de Goël. En juist dat gezicht krijgt Jesaja hier. De Goël. En dat doet ons denken aan het boekje Rut. Rut die daar gelost werd in de stadspoort. En het kenmerkende nu van een lossing is dat hij die lost de geloste goederen beheert. En dat hij of zij die gelost wordt, die mag het genot hebben van het goed wat gelost is. Dus Christus, de losser, de Goël, hij beheert de goederen. En nu, dat is het geheim van onze tekst, wat gaat gebeuren. Wat doet hij met die goederen? Hij wordt verhoogd, verheven, ja, hij zal zeer hoog worden. Jesaja ziet hier de knecht door inzicht voorspoed verwerven. Die knecht nu, die zal verhoogd worden. Wat bedoelt Jesaja daarmee? En waarom ziet hij dat? Als we nou goed opletten, dan zien we in die woorden een opklimming. Hij zal verhoogd, verheven, ja, zeer hoog worden. Dat duidt op het volgende. Mijn knecht zal verhoogd worden, hij zal opstaan uit het graf. Hij zal verheven worden, en daar zitten we nu ook voor bij elkaar. Dat is de hemelvaart. En hij zal zeer verheven worden, zeer hoog worden. Dat is het zitten aan de rechterhand van de Vader. Maar waarom ziet Jesaja dat nu zo? Waarom ziet hij nu Christus uiteindelijk zitten aan de rechterhand van de Vader? Wel, gemeente. Denk nu aan de Goël. Hij neemt nu als de verhoogde Christus het geloste goed mee op hemelvaart de hemel in. Daar gaat het verworven goed, naar boven. Om dan nooit meer te verderven. Waar geen mot meer bij kan komen. Waar zelfs, en kent u uzelf, waar zelfs zijn eigen volk, door het toedoen van zijn eigen volk, het niet meer kan verderven. En nu door dat gezicht kan Jesaja weer hoop koesteren. Hij die aanvankelijk zo moedeloos ronddraaide in die cyclus van het zondebestaan van zijn volk. En eens krijgt hij de zicht op Christus. Er zal toch nog eens een tijd zijn, gemeente, dat alles goed zal worden. Dat alles nieuw zal zijn. Welk een verstandig handelen van die knecht. Verstaat u dat, gemeente? Zo krijgen we wat zicht op hemelvaart. Maar er zit meer in die profetie. Mijn knecht zal voorspoedig handelen. En in het Hebreeuws staat het als het ware zo, dat dat alle tijden doorgaat. Ook nu. De Heere is verhoogd. Maar dat mooie in die tekst is, dat zijn met inzicht voorspoed verwerven, dat gaat juist door, ook nu hij verhoogd is. Wat doet Christus dan? Het eerste wat hij gedaan heeft, na zijn hemelvaart, is: ik ga heen. Het is u tot nut dat ik heen ga, opdat de trooster kan komen. Hij ging heen naar de hemel. Zijn eerste werk was om de trooster naar de aarde te zenden. En wat deed hij dat? Op een verstandige manier. Hoe dan? Och, u zult dat met Pinksteren, neem ik aan, wat breder overdenken. Maar in dit schriftwoord past het om het gezegd te zeggen. Hoe deed hij dat dan? Jesaja 32 zegt: die geest komt uit de hoogte. Ezechiël spreekt over de geest als het water. En Joël, die spreekt over de geest die wordt uitgestort op de zielen. Nou, die drie beelden, wat passen die toch verstandig bij elkaar? Dat doet Christus. Wat doet hij? Wel, uit de hoogte stort hij het water uit op de zielen. En als hij dat doet, wat gebeurt er dan? Vergelijk dat nu, jongens en meisjes, maar eens met een heel eenvoudig, natuurlijk beeld. Wat gebeurt er nou als je met vakantie bent en je ziet daar zo'n ravijn en het water dat stort naar beneden? Daar groeit niets. Daar groeit niets. En nou zetten we het om in het geestelijk leven. Daar waar die geest wordt uitgestort door Christus, die heen ging naar de hemel om de trooster te zenden, waar die geest wordt uitgestort, wordt al het onze gerechtigheid, of beter gezegd, onze ongerechtigheid, verdwijnt. Allemaal. Maar die geest doet dan meer. Die geest die reinigt ook die aarde. Die dorre akker, die wordt gereinigd, bevochtigd en die wordt opnieuw in hem vruchtbaar. Vruchten van geloof en bekering. Ziet u het hoe Jesaja in deze profetie, als het ware, och, we zouden er nog veel meer van kunnen zeggen, de heilsfeiten in elkaar verweven ziet? Het heeft te maken met kerst, kijkt u me na, ook in 53. Het heeft te maken met Pasen, hemelvaart en Pinksteren. Maar ten diepste, het zult u straks merken, ook met zijn wederkomst. Want het verstandig handelen van Christus, zoals ze zeiden, gaat door. Zittend aan de rechterhand van de Vader, bidt hij voor de zijnen. Vader, waar ik ben, wil ik ook hebben dat de mijnen komen. Op grond van uw belofte. En op grond van het volkomen werk. En zijn bidden gaat daardoor in de hemel. Daar waar soms zijn eigen volk hier op aarde niet kan bidden. En zo alleen is hij de ware Goël. Zo ook alleen worden de zijnen beschermd. Op grond van zijn verstandig handelen. Ach, wat hebben we toch een heerlijk God. Maar ook een rechtvaardig God. Want nogmaals, zijn verstandig handelen gaat door. Eenmaal zal hij op de wolken komen om te oordelen, verstandig te oordelen. En dan zal dit zeggen: kom binnen, gij gezegende des Heren. Terwijl anderen moeten buiten blijven, daar ze niet in een weg van vernedering, gelijk Rut, voor hem hebben leren buigen. Met de vraag: Heere, spreid gij nu uw vleugelen ook over mij uit. En zo komen we tot de derde gedachte. Wat heeft nu deze tekst ons in onze situatie te zeggen? Ik denk dat deze tekst in haar brede context, laten we dat meenemen, ons iets te zeggen heeft ten aanzien van het geloofsleven, als ook ten aanzien van het natuurlijk leven. Want tot ons allen op hemelvaart komt de vraag: hoe gaat u, hoe ga jij met die verhoogde Christus om? Hoe ga je er nou mee om? Want die lijn nu van Jesaja doortrekkend naar onze tijd. Ook wij zitten in Babel. En we zijn op weg naar een toekomst. Vele Israëlieten zijn in Babylonië gestorven. Mede omdat ze geen gebruik maakten van het aanbod van koning Kores. Om terug te keren naar hun land. En wij? Is er bij u het verlangen om terug te keren naar de stad waar ge vandaan komt? Of bent u de schoonheid van die stad reeds vergeten omdat u al zo lang in Babel woont? Hebben we ons vereenzelvigd met de adat van die stad? Dat betekent, zijn we gaan bouwen op onze kennis? En roepen we het uit gelijk Nebukadnezar, ik zie dit Babel dat ik gebouwd heb. Hebt u op dit moment genoeg aan de positie die u hebt ingenomen in het bedrijfsleven? Hebt u genoeg aan uw gezin? Jongelui, heb je er nou genoeg aan dat het je goed gaat, voor de wind gaat op school, in je verkeringstijd, in je pas begonnen huwelijk? Zeker, we merken het allemaal. Als we heel eerlijk zijn, dan merken we het allemaal. Helemaal voor elkaar? Nee, dan heb ik het nog niet. Maar met nog een beetje meer inspanning, of liever gezegd met wat meer slepenheid en sluwheid, dan komt het best voor elkaar. Nou gebiedt de eerlijkheid mij u te zeggen dat ik niet wil beweren dat het fijn is als het ons in dit Babel, in deze wereld, voor de wind gaat. Dan, dat denk ik ook niet van het volk Israël. Toen dat in Babel was, zijn er inderdaad een aantal Joden geweest die daar een heel goed bestaan hebben opgebouwd. Terwijl ze in ballingschap waren. Maar daar toch een goed bestaan hebben opgebouwd. En voor een groot deel terecht. Maar de vraag is, gemeente, hebben we daar genoeg aan? Is er nou nog een verlangen bij ons naar onze komaf? Of weten we niet meer hoe het daaraan toe ging? Kennen we de plaats zelfs niet meer waar we vandaan komen? Het paradijs? Ja, maar zo zult u zeggen, nou moet u niet raar doen. U weet net zo goed als ik, we zijn uit het paradijs uitgestoten. Het paradijs is er voor ons niet meer. Daar kunnen we niet naar terug. We hebben net de bevrijding achter ons. In 1940 kwamen de vliegtuigen vanuit Duitsland over om Rotterdam plat te bombarderen. Een heleboel mensen moesten toen uit Rotterdam weg evacueren. Maar wil je nou zeggen dat daar geen verlangen was om terug te keren naar die verwoeste plaats? De Joden in Babel, had die geen verlangen om terug te keren naar Israël, naar Juda? Koning Kores heeft hun verlangen opgemerkt. En hij heeft wederopbouw mogelijk gemaakt, zonder dat het volk iets hoefde te betalen. Hoe denkt u dat Kores dit verlangen heeft opgemerkt? Zou dat een geroep geweest zijn van een enkeling? Of zou dat ten diepste een geroep geweest zijn van een groep mensen? Ik denk het laatste, niet waar? En nu vraag ik ons kerkgangers, zoals we hier zitten, praten wij onderling nog wel eens over het verlangen dat we die stad Babel uit willen? Is er nog wel eens een gezamenlijk, en dat is de praktijk van het leven, is er nog wel eens een gezamenlijk, en dat is niet een individueel, maar een gezamenlijk geroep tot koning Jezus. Hij zegt toch ook in het meervoud. Komt allen tot mij. Gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En deze koning spreekt toch met majesteit. Want hem, koning Jezus, is toch alle macht gegeven. En heeft het toch gezegd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is volkomen gaaf. Weet toch dat alles wat wij hier in Babel opbouwen. Eenmaal weer zal vergaan. We kunnen het niet mee het graf overtillen. Alles zullen we achter moeten laten. Richt dan uw verzoek tot koning Jezus. En hij zal u horen en verhoren. Hij zal u inleiden in dat nieuwe Jeruzalem. En u schatten meegeven om u daar eeuwig in te verheugen. Maar anderzijds is het ook een hele persoonlijke zaak. U kunt even morgen in de kerk zitten met de belijdenis. Ach, het nou echt diep opgaan in de wereld, dat weet u wel, dat doe ik niet. Maar ik ervaar zo in mijn eigen leven, in mijn eigen hart, dat daar het Babel zit. Ondanks mijn kerkgang, ondanks mijn godsdienstige betrachtingen. En dat u zegt iets gewaar geworden te zijn van die rechtvaardigheid van God. En nou van uw eigen onrechtvaardigheid. Dat u het moet zeggen, de Heer is nou eigenlijk al zo vaak in mijn leven begonnen. Steeds weer opnieuw, opnieuw, opnieuw. En ik verzondig het maar steeds weer. En dat u vanmorgen nou met de vraag in de kerk zit, naar alles wat u gehoord hebt, voor uw eigen leven. Heere, is er nou voor mij nog een middel om me nou helemaal gebonden te weten aan u, zodat ik niet meer uit die gebondenheid aan u kan vervallen? Want ik ervaar het zo in mijn eigen leven, Heere, ik kan het niet. Ik maak alleen maar dagelijks mijn schuld groter. U zegt uit te zien naar uw komaf. Maar u moet het eerlijk vanmorgen zeggen, de belofte nog niet te hebben ontvangen. Dat u de zekerheid van koning Jezus nog niet hebt gekregen, dat hij u zal verlossen. Toe, val dan maar aan de voeten van het kruis van Golgotha neer. Want daar op die plaats, zo zegt Jesaja 52 vers 15, op die plaats, daar vallen de druppelen bloeds om vele heidenen te besprengen. Daar belooft hij de lossing. Wanneer? Want ik heb zo het idee, zegt u vanmorgen, dat ik al zo vaak aan die voeten van Christus ben neergevallen. Maar ik heb nog nooit een antwoord gekregen. Heere, ach, wanneer? Wanneer zal hij mij lossen? Leest u het maar na in Rut 3 vers 8. Te middernacht. Het zal het ook geweest zijn in het leven van de Joden. 70 jaar zijn ze in ballingschap geweest. 70 jaar heeft het geduurd voordat de verlossing kwam. Maar daar waar wij het niet meer verwachten, volk van God, dat ervaren we toch in eigen leven, waar wij het niet meer verwachten, daar gaat de Heere juist het schenken. En het is waar. Dat gebeurt in een weg van vernedering. Dat was het ook voor Rut. Maar dat geeft toch niet? Dat geeft toch niet? Als al het onze eraan moet gaan, dat geeft toch niet? Het is toch enkel zonde en ongerechtigheid. Weet dat in die weg van vernedering, de Heere, dat die weg van vernedering, dat de weg is die de Heere verkiest. Vanuit zijn verstandig handelen verkiest hij die weg van afbraak van onze ziel. Daar waar zijn geest in onze harten gaat werken. Om ons anderzijds te wassen, te bevochtigen en vruchtbaar te maken. Kent u die werking van Gods geest? Want zonder die werking van Gods geest, gemeente, kunnen we het niet stellen. De Heere zegt het onszelf in Johannes 16 vers 7. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster niet kunnen komen. Het is beter dat ik heen ga. Christus zegt eigenlijk, we zijn 3 jaar bij elkaar geweest, bij elkaar. Maar het is nu beter dat ik wegga, want ik heb iets beters. Ik ga nu bij jullie weg, om in jullie terug te komen. In Galaten 4 staat, God heeft zijn zoon uitgezonden. Zo begon het. Maar dan 2 versen verder, in hetzelfde hoofdstuk Galaten 4 staat, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in harten. En dus het gevaar in het geestelijk leven. Jongelui, ook zeker voor jullie is het gevaar zo groot dat we in het geestelijk leven genoegen nemen met die opgestane Heer. Het is Pasen geweest, halleluja, loof de Heer, ik neem hem aan, prijs hem. Het gevaar is zo groot dat we daarin blijven steken. Dat we dat werk van Christus, de opstanding, zo hoog achten en hem zo beminnen. En dat wij hem aannemen zonder dat de geest in onze harten is uitgestort. En Kolbrugge zegt daarvan, het schijngeloof heeft door veel horen en overdenken van de dingen des hemels zich gewend het daarvoor te houden, dat het die dingen nu ook in zichzelf heeft. En dan gebruikt hij daar een voorbeeld bij om het ook voor u duidelijk te maken. Dan zegt hij, die mensen zijn als iemand die dagelijks veel geld moet beheren. Een bankbediende. En dan kan het zo worden dat je dat elke dag opnieuw beheert. Dat je op een gegeven moment gaat denken, nou is het van mij. Dat ze die schatten elke dag weer opnieuw zien in het woord. Kerstfeest, paasfeest, hemelvaart. En dat ze nou gaan geloven, dit is voor mij. Maar pas op, gemeente, dat het geen gestolen geloof is. Waar het op aankomt, is om het zo te zeggen, dat wij onze hoop niet funderen in wat Christus gedaan heeft. Zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding in hemelvaart. Nee, onze hoop kan alleen in Christus gefundeerd zijn. Op het in Christus zijn komt het aan. Alleen in Christus ligt dan ook de toegang om weer opgenomen te worden in het beeld van God, waaruit we gevallen zijn. En dat kan nu alleen na hemelvaart, waar die verhoogde Christus door zijn verstandig handelen zijn geest gaat uitstorten in harten van zondaren, om al het onze weg te nemen en plaats te maken in onze harten voor die Christus. En dan komt hij in onze harten, niet andersom. Niet ik in Christus, maar zoals Christus het zelf zegt, ik in hen, gelijkerwijs gij, Vader, in mij zijt. Ziet u het? Dan kunnen we het niet doen met een Christus, zonder dat de geest daarbij in onze harten heeft gewerkt. En als die geest nu nog niet in uw harten is, kijk dan uw leven in de binnenkamer. En dat kunt u weten als u eerlijk bent voor uzelf. Kijk dat leven eens na. Is dat een oprecht leven? Of is het ten diepste een vormendienst? Hoe vroom ook. En ga dan maar in de binnenkamer en zeg het: Heere, zie, hier ben ik. Eén die het totaal verzondigd heeft. Maar ik begrijp het niet, Heere, maar als gij er nou lust in hebt om met zulk een omgang te hebben, doe maar, Heere. Neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Hebt u dat in uw leven zo leren beleiden? Kunt u het zeggen? De Heere heeft mijn ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Ongezegend zijt ge dan de Heere, maar blijf daar niet in steken, gemeente. Maar vertel het nou ook eens aan de ander. Dat u een beter lot is bereid. Opdat die ander jaloers wordt op uw toekomst. Maak nou anderen je daar eens jaloers op. Dat gij teruggaat naar het paradijs. Als er nou hier onder ons zijn die er nog totaal geen last van hebben. Dat ze in Babel leven en wonen. En straks, als de Heer het niet verhoedt, met Babel zullen omgaan. Ik weet het. Het zal ook tot Driesem doorgedrongen zijn. Hoewel, denk ik, minder dan in het stadsleven. We leven in een sterk individualistische maatschappij. En dat kon wel eens aartsvijand nummer 1 van de kerk zijn. Want waar is nou onder ons nog die gemeenschap der heiligen? Maar als je daar nou geen last van hebt dat je in Babel woont, ga dan eens naar je landgenoot, de door God afgezonderde, en vraag eens naar vroeger hoe het toen was. Hoe het was in het land waaruit we allen verbannen zijn. Wie weet, ga je de betrekkelijkheid van je bestaan inzien. We leven in een moderne tijd. Korte termijn planning en lange termijn planning. Maak nou de balans eens op. Wat levert nou jouw leven op? Kan het voor God bestaan? Zeker als we denken aan die langetermijnplanning. Kan het voor God bestaan? Zijn de deurposten van je woning reeds geverfd? Zo nee, dan is de engel verplicht. Dan is hij verplicht om u en de uwe straks te verderven. Maar nog roept hij het ons toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. U kunt in mij vrij zijn. En dan zo dat ik er garant voor sta dat u niet meer uit uw vrijheid kunt vervallen. En dit kan en dit mag Christus zeggen, omdat hij de opgestane vorst is, de verlosser, die de lossing de hemel heeft ingedragen op hemelvaart. De koning van zijn kerk, die zit aan de rechterhand van de Vader, waar hij bidt en zijn geest soms met onze geest mag getuigen dat we kinderen God zijn. Kom dan en maak God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 73. En daarvan de versen 1 en 13. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet het in gunst op die hem vrezen. En vers 13. En mocht dat nou de bede ook van ons hart zijn. Wie heb ik nevens u omhoog, die Christus, die de hemel is ingegaan. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. De versen 1 en 13 uit Psalm 73. Laat ons samen dankzeggende zegening vragen. Heb dank, Heere, dat wij samen in alle rust hier in dit uw gebedenhuis, dat hier al de eeuwen doorstaat, dat we daar weer uw hemelvaart, ja, de meerdere helsfeiten in elkaar verweven mochten gedenken. Heere, wat zijt gij toch een verstandig God. Wat gaat uw wijsheid, onze wijsheid, vele malen te boven. Wilt gij nu met uw wijsheid al onze harten bewerken? Niemand van ons uitgezonderd. De een om gebouwd te worden, verder gebouwd te worden in het geloof. En het ander in de toeleidende weg tot het geloof te plaatsen. Maar uiteindelijk, Heere, dat we allen het geloof in u mogen ontvangen. Dat we ons geborgen weten in u. En dat we zo onderscheiden ook door het leven mogen gaan, daar waar er allerlei wind van leer op ons afkomt stormen. Ook in een studie van theologie. En waar we ons soms afvragen, wat is nu de waarheid? Och Heere, leid gij ons allen maar steeds dieper in uw waarheid. Werkt dat nog door uw geest. Geef dan ook in de prediking dat we mogen afzien van onszelf. Want Heere, we zijn zeker als we daarin pas begonnen zijn, zo enorm geneigd om ons af te vragen, wat zegt de mens ervan? Hoe zullen ze het vinden? Is het diep genoeg? Is het ruim genoeg? Heere, geef ons allen het zicht op Christus en dat we hem mogen verkondigen. Wilt u op deze dag verder met ons zijn? Geef dat we die in alle gepastheid door zullen brengen. En laat onze naaste niet vergeten, hij of zij die een eenzaam bestaan leidt. Heer, en weer hebben we hemelvaart herdacht. Wanneer komt gij? Wanneer zult gij terugkomen op de wolken des hemels? Heere, de aarde is moe van zonde. Nee, zie ons aan in Christus. Dan kunnen we het echt bidden. Heere, kom haastig. Ja, Heere, kom. Amen. We wensen nog met elkaar te zingen uit Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 24. Laat ons samen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.